verlangens en onze passies gericht zijn, Jezus, op uw koninkrijk. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Ik heb een simpele titel voor mijn boodschap. De voorbereiding op de opwarming van de aarde. Kijk even naar je buurt. Ben jij aan het voorbereiden op de opwarming? Ben jij aan het voorbereiden? Er komt een opwarming. Amen. Er komt een serieuze opwarming. De hele wereld... Ben je aan het opnemen, vader? Oké. Okay. Maar het is weer. Oké, okay, dank je. De hele wereld is een beetje aan het panikeren, nietwaar? Al decennia lang alarmeren wetenschappers, klimaatexperts, dat de aarde aan het opwarmen is en dat we er iets aan moeten doen. Of we steven af op een doemscenario. Er zijn klimaatakkoorden gemaakt om onze uitstoot te verminderen, om beter om te gaan met de resources die we hebben, om meer en beter te recycleren, om mensen bewuster te maken van hun impact dat ze hebben op het milieu, enzovoort, enzovoort. En ik applaudisseer die zaken. Amen. En ik vind dat een christen, dat wij als christen, we moeten ons best doen, we moeten goed zorg dragen voor de schepping, voor datgene dat God aan ons heeft gegeven, om daar goede rentmeesters over te zijn. Amen. Niet alleen doe je het voor jezelf, je doet het voor de generatie die we achterlaten. We doen het voor de kinderen. Amen. Die over 100 jaar misschien, wie weet als de Heer wacht. Amen. Weet, zitten we hier over 100 jaar nog. En als we alleen maar denken aan onze eigen generatie, aan ons eigen comfort, ja, dan maken we alles kapot. En je moet een lange termijn visie hebben. Ja, ze zeggen trouwens al 1000 jaar dat de Heer komt, maar je moet een lange termijn visie hebben. Het kan zijn dat hij nog wacht nog een 100-tal jaar. Kijk niet naar al die doemprofeten. Luister niet al die doemscenario's van als dit en dat gebeurt, gaat dit en dat gebeuren. En het is nog 7 jaar en de ene zegt het is nog 2 jaar en de ene zegt het is over 10 jaar. Eén vraag is het belangrijkste. Ben jij voorbereid op de opwarming van de aarde? Amen. Er komt een andere opwarming. Of misschien is deze al bezig, kan dit ook het oordeel zijn. En op een zekere dag ontploft de aarde gewoon van binnenuit. En is dit wat beschreven staat in 2 Petrus? Ik weet het niet. Maar er komt een serieuze opwarming. Er komt een dag dat er vuur gaat komen. En dat hetgeen dat de mensheid zo belangrijk acht en zo waarde aanschatten, dat allemaal gaat vergaan. Amen. En dat alleen hetgeen dat je voor Jezus hebt gedaan gaat overblijven. Amen. Er komt een opwarming aan en één die men niet kan stoppen met het maken van akkoorden tussen mensen onderling. Amen. Er komt een opwarming aan die men niet kan stoppen door menselijke goedheid en menselijke intenties. Amen. En ik applaudisseer die dingen dat ze proberen te doen om het milieu beter te maken. Maar er is één ding dat ze niet kunnen tegenhouden en dat is de wederkomst van de Heer. Amen. Alleen de kerk, amen, is erop voorbereid. De mensheid moet in de ark zitten van de kerk. De mensheid moet in de gemeente worden opgenomen. Zij moeten gedoopt worden in het lichaam van Christus om te gaan weerstaan op die zekere dag. Nu, Petrus in zijn brief naar christenen waarschuwt de mensen. Kijk, er gaan valse profeten komen in de gemeente. Lees thuis als je thuis komt, maar eens heel de tweede brief van Petrus. En je gaat zien, hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, waarschuwt hij tegen valse profeten die de kerk binnenkomen, die mensen verleiden met dwaalleren. Ze doen zich voor als apostelen, ze doen zich voor als profeten, maar ze zetten mensen aan tot immoraliteit. Petrus zegt, ze lasteren engelen, ze dringen kerken binnen, ze bedrijven openlijk zonde tijdens laatste avondmaaltijden. Ze beloven vrede, ze beloven vrijheid door te zeggen, oh, er komt geen oordeel. Jezus is al teruggekomen, of hij komt niet terug, of zie, waar blijft zijn komst? Zo drongen ze de kerken binnen en ze zeiden, je kan eigenlijk leven zoals je wil. God zal niet oordelen, je bent gered. Het was eigenlijk een verdraaiing van bepaalde Griekse filosofieën, die dat ze in de kerk hadden binnengebracht. En ze verleidden de mensen daarmee tot lauwheid. Ze verleiden de mensen ermee tot, oh, ik hoef niks te doen, ik kan doen wat ik wil. God komt niet terug, of God is al teruggekomen, en dus ik kan doen wat ik wil. Maar Petrus zegt, nee. Het is niet omdat je het nog niet hebt gezien, dat hij niet kan terugkomen. De Heer is geduldig. Zijn dag is als 1000 jaar. Ja, het kan zijn dat het over 1000 jaar is. En toen dat Peter het sprak, het is inderdaad 2000 jaar later. En we zien er nog altijd over uit. En vandaag zijn er ook stemmen. Die zeggen van, ah, je kan leven. Hoe dat je wilt. Je leeft maar één keer. Gebruik je leven. Hè? Geniet ervan. En dat is natuurlijk wat de wereld ons zegt. Want zij hebben geen hoop. Peter zegt, maar wij houden ons vast aan de belofte. Amen. Van het eeuwig leven in Christus. Amen. Broers en zusters, soms kan die boodschap heel verleidelijk zijn. Van je kan doen wat je wil en zonde, het maakt niet uit. Maar laat zonde niet je meester zijn. Wees geen slaaf van zonde en van je eigen verlangens. We zijn slaven, we zijn dienaren van Jezus Christus. Het is niet de zonde die ons vrijzet, het is zijn woord dat ons vrijzet. Amen. Zijn werk is mijn vrijheid, niet mijn eigen werk. Zijn werk, Jezus zegt, je zal de waarheid kennen. En de waarheid maakt ons vrij. Amen. Het oordeel komt eraan, ik weet niet wanneer. Ik wil het ook niet weten. Ik moet gewoon zien dat ik mijn ogen houd op waar mijn redding vandaan komt. Amen. En dat is de Heer. Ik moet voorbereid zijn op die opwarming. Amen. En op die dag dat alles hier zal vergaan door het vuur. In Matteüs 24, Jezus, heel interessant hoofdstuk, Matteüs 24, Jezus spreekt over een nakend oordeel over Jeruzalem. Hij zegt, geen enkele steen gaat hier nog overeind staan. Er komt een dag dat heel die tempel plat gaat zitten. Er komt een dag dat er legers rondom Jeruzalem zich gaan opgesteld en iedereen die er dan nog in zit gaat omkomen. En alleen zij die mijn woorden hebben opgenomen, zullen eraan kunnen ontsnappen. Jezus zegt, vlucht als je die legers ziet. Vlucht weg, want het is mijn oordeel. Dat is wat hij allemaal zegt in Matteüs 24. Natuurlijk, de Joden, die Jezus niet geloofden, die zeiden van, Jezus, de Messias. Hij is niet de Messias, wij zijn Joods, God is aan onze zijde. God zal Jeruzalem wel beschermen. En inderdaad, in 70 na Christus kwamen de Romeinen daar, 30, 40 jaar nadat Jezus aan het kruis was gestorven, een generatie lang. En zij hielden zich vast aan hun koppigheid. God zal ons wel bevrijden. Die legers dat we daar zien, die doen ons niks. Jehovah is onze redder. Jehovah is onze Messias. Maar Jezus kwam 40 jaar voorheen en zegt van, ik ben de Messias. Jehovah heeft mij gestuurd. Je moet in mij geloven. Of je gaat niet gered worden. En inderdaad, ze kwamen allemaal om. En alleen de christenen, die naar zijn woord hadden geluisterd, zij waren al lang gaan vluchten uit Jeruzalem. Jezus zei, hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Hij zegt, dat ga hier allemaal vernietigd worden. En inderdaad, Jeruzalem werd vernietigd. En het is een voorafschaduwing van het oordeel dat gaat gebeuren over heel de aarde. Amen. Juist zoals het gebeurde met Jeruzalem, zal het ook gebeuren op één dag met heel de aarde. En dan gaan er ook mensen zeggen, die wanneer dat ze het allemaal zien gebeuren, ah, maar we zullen er ons wel tegen kunnen beschermen. We zullen het wel ergens op onze eigen manier. Mijn God zal me redden, mijn Allah zal me redden. Mijn Boeddha heeft een plan voor mij. Amen, ik zal wel gereïncarneerd worden als het hier voorbij is. En weet ik veel welke plannen dat ze allemaal kunnen bedenken tegen een apocalyps scenario. En elke 10 jaar heb je zo'n apocalyps. In 2012, wie weet dat nog? Aarde ging vergaan in 2012. En mensen gingen zich allemaal beschermen. Mensen bouwden ondergrondse bunkers. Om, echt waar, om doomsday preppers noemen ze dat. Amen. Doomsday preppers, ze hebben allemaal eten, ze hebben ondergrondse bunkers tegen atoomoorlogen, weet ik veel wat nog allemaal, om 40 jaar te kunnen overleven, ergens ondergrond. Mensen steken daar hun tijd en energie in. Enerzijds vind ik dat fantastisch, maar anderzijds is het verloren moeite. Want het is maar één zaak dat je kan doen om je voor te bereiden op de apocalyps, op het nakend oordeel. En dat is Jezus zijn woorden, want die zullen niet verdwijnen. Je mag je bunker bouwen, maar het gaat verdwijnen. Je mag zo diep, er is geen rots, er is geen berg waarnaar je kan vluchten, broeder Emmanuel, dat de Heer zijn oordeel het niet zal treffen. Bergen zullen splijten, zegt de Bijbel. Als hij terugkomt en hij zet zijn voeten op de berg. Allemaal apocalyptische taal. Wil gewoon zeggen, er is geen enkele grot waarnaar je kan vluchten. Er is nergens een plaats dat je kan bedenken. Er is geen nucleaire silo's dat ze hebben gekocht om daarin te overwinteren. Om u van Gods oordeel te kunnen onttrekken. Enkel en alleen het lichaam van Christus. Amen. Dat klinkt misschien allemaal streng en straf, maar het is waarheid. En we kunnen niet elke week prediken, oh, God houdt van je, en dat is waar. En God is goed, en God is waar. God is zo goed dat hij ons waarschuwt. God is zo goed, halleluja, dat hij ons probeert te overtuigen door zijn liefde, door te zeggen van, hey, kijk wat ik heb gedaan voor je, dat is met een reden, want ik wil je eeuwig leven geven. Als je geen eeuwig leven hebt, dan rest er de dood. En wie wil er nu de dood? Niemand wil de dood. Mensen proberen al, vooral de rijken dan, ze proberen al jaren dinges en wetenschap uit te vinden om maar langer te leven. We zitten vandaag al op een gemiddelde, vrouwen in België leven tot 84 jaar, prijs de Heer. Amen. Mannen lopen een beetje achter, 79,5 tegen de 80, hè? Maar we komen wel van 70. Amen. En dus doorheen de jaren heen leven we precies alleen maar langer en langer. Mijn grootouders, prijs de Heer. Eén wordt er in april 100 jaar, mijn grootvader. Amen. En mijn grootmoeder wordt er 99. En ze zijn al 76 jaar getrouwd. Bijna het record in België. Amen. Het record in België is trouwens 81 jaar getrouwd. Als zij sterven, dan hebben zij het record. Ik wil dat niet verbinden. Maar ik wil maar zeggen, de mens leeft langer, kwaliteitsvol. Nu zijn er al mensen die zo rijk zijn dat ze, als ze sterven, hun lichaam ergens gaan invriezen. In de hoop dat als er 50 jaar later een genezing wordt gevonden tegen hetgeen waaraan dat ze overleden zijn, dat ze terug wakker gemaakt kunnen worden. Ja, ik zie een zuster als ze zeggen, wat zijn die nu zot geworden? Dat is waar, die zijn echt zot geworden. Als ze dan wakker worden, als ze al wakker worden, hè, zo helemaal half mens, half zombie. Met zo, nee, ik wil het niet. Ik wil mijn leven niet spenderen op deze aarde. Want het gaat vergaan. Zij die in Christus zijn, hebben de belofte op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want alles hier moet opnieuw gemaakt worden. We hebben het kapot gemaakt, maar de Heer zijn offer, de Heer zijn verlossing, zorgt niet alleen voor de verlossing van je ziel, het zorgt voor de verlossing ook van de creatie, van de schepping. Want de schepping, de Bijbel zegt in Romeinen 8, is aan het kreunen, is aan het verzuchten. Het kreunt, het barst, er zijn aardbevingen, er zijn, hoe noemen we dat, die vulkaanuitbarstingen. De aarde is aan het kreunen, de Bijbel zegt, het wacht op de verlossing van de zonen en dochters van de koning. Het wacht, want dan weet ze, oh, dan word ik ook nieuw gemaakt natuurlijk. De aarde kreunt niet echt zo'n bol aarde met daar zo'n smiley face in. Zo. Nee, het is allemaal weer symbolische taal om te zeggen, er komt een dag dat hoe het was in de tijd van Adam en Eva, dat die tuin, dat die tempel, en want die tuin was eigenlijk een tempel van de Heer, een voorstelling van de tempel. Het zal niet alleen in één bepaald deel zijn van de aarde, afgebakend door riviertjes, maar het gaat zijn over heel de aarde en er komt een stad wat de gemeente is en de stad gaat die aarde bewonen. Amen. Hoe dat praktisch is, ik weet het niet, broeders en zusters. Ik weet het niet, ga je hier rond kunnen vliegen? Maakt mij allemaal niet uit, er is maar één ding dat ik wil. Dat is de vrede en dat is de rust. En dat is in de goedheid van de Heer te kunnen vertoeven voor altijd. Want tot lam zal het licht zijn. Amen. En hij zal elke traan, hij zal ons troosten. Halleluja, voor eeuwig en altijd. Er zal geen dood meer zijn, er zal geen pijn meer zijn. Er zal geen kwelling meer zijn. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Halleluja. Vers 13 van 2 Petrus in 2 zegt, wij vertrouwen op Gods belofte. En zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. 2 Petrus 3 vers 13 is dat. Waar gerechtigheid woont. Amen. Wie is die gerechtigheid? Het spreekt niet alleen over het verwijderen van zonde. Het spreekt niet alleen maar het einde van de duivel en alle andere verleidingen tot zonde. Maar het spreekt over wie dat er woont. Weet jij dat je rechtvaardig bent in de Heer? Weet jij dat in het lichaam van Christus, amen, zij die opnieuw zijn geboren, dat je een nieuwe schepping bent? Oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Juist zoals de oude aarde gaat voorbij gaan en de nieuwe aarde gaat komen, heeft de Heer nu reeds al de mensen voorbereid die er gaan wonen. Door onze nieuwe schepsel te maken in de geest. En het oude is voorbij. Het nieuw is gekomen, ik ben voorbereid. Amen, ik heb mijn sleutels. Amen, van mijn appartement. of van mijn mansion, hè, zoals ze zeggen. Ik heb de sleutels, ik heb de keycard, amen, van mijn nieuwe woonst, amen. En alleen de eeuwige rechtvaardige zaken gaan achterblijven. 2 Korinthe 5, 17 is een fantastische vers. En ik raak nooit moe om deze vers opnieuw en opnieuw te lezen. Maar soms stoppen we alleen bij vers 17. We moeten een beetje verder gaan. Kijk, daarom is iemand die één met Christus is een wat? Nieuw schepping. Oud is voorbij, het nieuw is gekomen. Dit alles is het werk van God. We kennen deze vers goed, hè, want we hebben 6 reeksen gedaan over Mission Possible. Weet je nog? Ik heb altijd deze vers begonnen. Maar ik ga een beetje naar beneden gaan en we gaan eens naar vers 21. Dit alles is het werk van God. God heeft hem, die de zonde niet kende, Jezus, voor ons één gemaakt met de zonde, Jezus, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Amen. Rechtvaardig voor God. Zij die gaan wandelen op deze nieuwe hemel en aarde waar rechtvaardigheid woont, zijn de mensen die rechtvaardig zijn gemaakt voor God in Christus. Kan iemand zeggen, dank u Jezus. Halleluja. Ben jij jezelf aan het voorbereiden op de opwarming? Jezus zei en gaf een praktische advies in Matthäus 6, vers 19 tot en met 21. Halleluja. En we gaan het daar ook over hebben in de komende week in onze Bijbelstudies, want dit is deel van de bergrede. Hij zegt, verzamel voor jezelf geen schat op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schat in de hemel, daar vreten mot nog roest ze weg en daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Amen. Dus daar zit heel veel in en ik ga dat niet allemaal ontleden, geen tijd voor. Daar gaan we het over de komende weken over hebben, wat Jezus zijn bedoeling was, tegen wie dat hij dat sprak, wat hij juist wou aankaarten. Maar laten we voor nu even de vraag stellen, ben ik mijn eigen koninkrijk aan het uitbouwen of dat van de Heer? En soms moet je jezelf even checken, waar liggen mijn schatten? Wat ben ik hier aan het doen op deze aarde? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ben ik voor mezelf, hè, mijn eigen koninkrijk, aan het uitbouwen of dat van de Heer? Want als het mijn eigen is en ik lees de tekst, dan zal het allemaal opgebrand worden. Niet waar? En er zal niks van overeind staan. Maar als het van de Heer is, dan gaat dat wel blijven staan. Dat is ook wat Paulus een echo neerschrijft in 1 Korinthe hoofdstuk 3. Paulus zegt ongeveer wat Jezus heeft gezegd, maar nog in een andere, op een andere manier. Hij zegt, u bent een bouwwerk van God. Hij spreekt over de gemeente. En overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd. Dat is Jezus. En anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt. Voorbereid. Want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt, Jezus Christus zelf. Ja, dat is het fundament. Dat is de basis van mijn redding. Dat is de basis van mijn verlossing. Hetgeen dat hij heeft gedaan voor mij moet de basis zijn van mijn geloof. Amen. Vers 12. Of er op dat fundament nu verder wordt gebouwd met goud, zilver, edelstenen, of met hout, hooi en stro, van ieders werk zal duidelijk worden wat het waard is. Ja, je weet al, wat denk je dat het meeste waard is? Goud, zilver, edelstenen? Of hout, hooi en stro en er komt vuur aan? Trouwens, als je kijkt naar Openbaring, de laatste pagina, en die stad komt uit de hemel, uit wat is die stad gemaakt? Allemaal edelstenen, allemaal zilver, allemaal goud. Die straten zijn gemaakt van goud. Fantastisch. Die edelstenen, de muren rond zijn allemaal gemaakt van precious stones, edelstenen en zilver. En je, wat ook het waardevolste materiaal dat je kunt vinden op aarde, het is bestand tegen het vuur. Het is bestand en het is waardig. Halleluja, voor de glorie van God. Amen. Nu, als je nu zo'n hutje wilt bouwen met hout, hooi en strooi, dat kan ook gezellig zijn. Amen. Maar Paulus zegt op de dag van het oordeel, zal blijken wat het waard is. Want dan zal het door vuur aan het licht worden gebracht. Het vuur zal laten zien wat ieders werk waard is. En wanneer iemands bouwwerk blijft staan, zal hij worden beloond. En wanneer het verbrandt, zal hij daarvoor de prijs betalen. Hij zelf zal echter worden gered, maar door het vuur heen. Amen. Ik wil niks bouwen. Amen. Dat zal vergaan. Ik wil op het fundament. Ten eerste, dat is al heel belangrijk, dat je bouwt op het fundament. Amen. Dat je verder bouwt op het fundament van Christus. Halleluja. Sommige bouwen op los zand. Ja, en Jezus gaf daar ook een parabel bij. Je kan bouwen op mij of je kan bouwen op los zand. En de storm en het vuur zal prijsgeven wat het waard is. En je huis gaat inzakken als je op los zand bouwt. Amen. Maar op mijn fundament zal het blijven staan. En ik geloof, God is bezig met de aarde voor te bereiden. Met de kerk voor te bereiden. Met christenen voor te bereiden. Sinds corona is er een schokwolf doorheen de wereld aan het gaan. Dat de werken aan het testen is op hun stabiliteit. Op het fundament. Wat is er nu gebouwd? Is het op mijn woord? Is het op mijn werk? Of op uw eigen werk? Is het zoals de fariseers. Zij dachten dat ze goed bezig waren. Dat ze aan het bouwen waren op Gods woord. Maar ze waren aan het bouwen op hun interpretatie. En misinterpretatie, zoals wij allemaal hebben gezien tijdens de Bijbelstudie. Zij namen van Gods woord weg en zij voegden aan Gods woord toe. Waarom ben je hypocriet, zei Jezus. Hun huis was gebouwd op los zand. Niet op dat van de Heer. En God is bezig, sinds corona, ik zeg het u, daarvoor ook al. Want de meeste christenen werden apathisch. Ze werden lauw, ze werden lui, ze werden comfortabel in hun kerkje spelen. Dat is ook wat er gebeurde. En God heeft gezift, amen. En is nog steeds bezig met te ziften. Zodat alleen maar degenen die een daadwerkelijk persoonlijke relatie met God hebben, erdoor zullen komen. En ik zie het overal, met uitzondering van een paar kerken. En ik hoor het ook, overal raken de kerken sinds corona leger en leger. Amen. Minder en minder. En er zijn er sommigen die vermeerderen, prijs de Heer. Maar er is een opschudding bezig. De Heer wil zeggen, gedaan met de kudde mentaliteit en kritiekloos meebewegen met de meute. Gedaan met uw redding te laten afhangen van een man of vrouw achter een kansel. Amen. Gedaan met alleen maar gevoed te worden op zondag tijdens een half uurtje met een quick easy preek, waarna dat je niks doet. Gedaan. Iedereen moet zijn eigen persoonlijke redding bewerken en uitwerken. Amen. Halleluja. God verlangt in deze nieuwe tijd, in de voorbereiding, God verlangt dat je wordt geleid door de Geest. Alles wat niet gebouwd wordt op zijn fundament zal losgeschud worden. Ik was een artikel gisteren, en ik ken hiermee, een zekere Arjan Hulsbergen, in zijn artikel, hij noemt zijn artikel kuddegedrag en ambitieuze christenen een dodelijke cocktail. Kuddegedrag en ambitieuze christenen een dodelijke cocktail. Een artikel dat je kan lezen op revive.nl. Hij schrijft, en ik quoteer, laten we er maar eerlijk over zijn, velen van ons zijn of waren vooral volgers van denominaties en menselijke tradities. Van charismatische dominees, voorgangers of andere roergangers. Van kerkgang en christelijke events. Voel je vooral niet veroordeeld als jij in dat rijtje past. Want ik denk dat we allemaal min of meer gevoelig zijn voor dit soort dingen. Christenen zijn net mensen, nietwaar? En het is natuurlijk geweldig om bij een groep te horen. Geestelijk geprikkeld te worden en fijne vriendschappen op te doen. Maar echt Jezus volgen? En je persoonlijke hemelse missie omarmen, dat is echt andere koek. Dat vraagt om persoonlijke bijbelstudie. Een persoonlijke relatie met de Heilige Geest en het persoonlijk neerleggen van je leven, zodat Hij zijn leven door jou heen kan leven. Dan kan zijn bovennatuurlijke leiding, liefde en kracht ook door jou persoonlijk heen gaan werken. En niet alleen, maar via een man of vrouw op een podium. Het gaat om belangrijke stappen en keuzes die je alleen zelf kunt maken. En als je dat doet, zul je merken dat er nog meer mensen zijn die dit hebben gedaan. De Heer zal ze op jouw pad brengen, waardoor jouw leven in Christus een upgrade kan krijgen die zijn weerga niet kent. Kan niemand amen zeggen? Amen. De kerk wordt al jaren geteisterd door een apathie. En de schapen lopen rond als kiekjes zonder kop. De schapen lopen rond, en ook al hebben ze een herder, maar ze lopen rond als kiekjes zonder kop. Ze doen maar wat. Ze hangen af van één man of vrouw en doen zelf geen moeite om geleid te worden door de herder van hun ziel. En als er dan iets misgaat, geven ze snel de schuld aan de man of vrouw, of aan de kerk, of aan de gemeente, of aan die broeder of zuster. En Satan heeft uiteindelijk gewonnen. Zijn leugens zijn de basis voor veel verbitterde en ontgoochelde christenen. Die dan op hun stoel zitten en zeggen van, oh, die kerk heeft mij pijn gedaan. Jij werd ten eerste al niet geleid door zijn geest, dus je kan die kerk geen schuld geven. Je bent zelf verantwoordelijk. Want als je geleid wordt in de geest, amen, dan ga je dingen beginnen aan te voelen. Dan ga je dingen weten te vergeven. Dan ga je doorheen een andere bril beginnen te kijken. Ga je zeggen, vader, ze weten niet wat ze doen, heren. En deze kerk is misschien droog, ze is misschien lauw, maar ik ga een verandering maken in de naam van Jezus. God kan mij gebruiken. Snap je wat ik wil zeggen? Veel laatste jaren is naar boven gekomen. Van voorgangers, dominees, apostelen en profeten die een immoreel leven leiden achter de schermen. Die corruptie hebben gedaan, die financieel corruptie hebben gedaan, die immoreel corruptie hebben gedaan, die seksueel corruptie hebben gedaan. Honderden. Zoveel dat je er zelfs misselijk van wordt. En dan komt dat naar boven en mensen hun wereld stort in en ze willen niks meer met de kerk te maken. En ze willen niks meer hebben met die profeet. Andere kant is, ze gaan hun profeet, ook al zijn de bewijzen zo overduidelijk, ze gaan gewoon oogkleppen opzeggen en zeggen van, het zijn allemaal leugenaars. Mijn profeet is nog steeds de man van God. Is nog steeds de vrouw van God. Er kan niks mis worden gedaan. Zij willen niet dat hun beeld van hun man of vrouw op de troon, dat verdoezeld wordt, want dan gaat hun eigen zelfvertrouwen in wat zij dachten dat God hun had gezegd, gaat een deuk krijgen. Ze gaan al hetgeen dat die profeet had gezegd, al die profeties, die gaan ze moeten denken van, het was misschien allemaal niet waar. Ik ga toch niet dat geld krijgen, ik ga toch niet die fantastische partner krijgen die ik hoorde, ik ga toch niet die business opstarten, ik ga toch niet eindelijk mijn familieleden gered zien worden, en weet ik veel wat nog allemaal dat werd beloofd. Zoek je eigen relatie met de Heer, en de Heer zal beginnen te spreken. Amen. Heer, ik wil maar zeggen, broeders en zusters, er is veel aan het rondschutten. Amen. Ook de wijze waarop we zaken doen. De Heer wil een shift doen. Halleluja. De Heer wil een shift doen, een verandering. Halleluja. Want er is een opwarming op komst. Halleluja. En de Heer wil er zoveel mogelijk in het lichaam van Christus krijgen. Arjan, deze dominee, schrijft verder. Broeio, kan je me komen helpen? Hij zegt in een ander paragraaf, hij zegt, helaas kom ik overal gewonde of teleurgestelde christenen tegen die in die systemen vastzitten of erdoor zijn afgedacht. Ze hebben niet Gods geest gevolgd, maar de tradities en overleveringen van mensen. Ze zijn niet opgestaan tegen dode religie, maar hebben als makke schapen meebewogen en alles gegeven. En nu voelen ze zich gebruikt, gewond, teleurgesteld of verbitterd en kunnen het woord kerk of bediening niet meer horen. Niet omdat Jezus niet deugt, maar omdat ze zijn beetgenomen door dode religie met een mooi christelijk sausje. Amen. Klinkt dat familiar? Klinkt dat bekend in de oren, dat je zo'n mensen toevallig kent die aanstoot hebben genomen? En gaat verder en ik eindig. In deze tijd, halleluja, heeft het lichaam van Christus meer dan ooit nodig dat individuele gelovigen zelf leren nadenken en handelen. Dat is wat Arjen zegt dat, ik zeg dat niet, maar ik ga er wel mee akkoord. Hè? Dat ze zelf leren om hun Bijbel te bestuderen en een persoonlijke relatie ontwikkelen met de Heilige Geest. Dat ze zelf Gods stem leren verstaan en daarnaar leren handelen. En dat ze gedegen kennis krijgen, vind ik wel een goede zin, en dat ze gedegen kennis krijgen van de sluwe trucendoos van religie. Amen. Paulus zei hetzelfde, en we zijn niet onbewust van de sluwigheden en de spitsvondigheden van de duivel. En je denkt misschien, oh, maar de duivel, die ga ik direct herkennen. Als die aan mijn bed staat met zo'n drietand, ja, dat is de duivel. De duivel, dat herken ik direct. Ja, ja, als ik nachtmerries krijg en slechte, perverse gedachten, dat is van de vijand. Maar hij weet ook dat hij is niet zo dom hoor, hij komt in de vorm van dode religie. Hij gaat je overtuigen om je eigen koninkrijkje in de kerk op te bouwen. En het gaat goed voelen, want ik doe immers zaken voor God. En ik ben niet zoals die vuile heidenen buiten de kerk. Ik doe zaken voor God. En je bouwt je eigen kingdom. En dat is ook een werk van de antichristus. Amen. Dus krijg kennis van de sluwe trucendoos van religie. En de antichristelijke geesten die daarachter zitten. Anders blijven deze mensen steeds weer in dezelfde val trappen en komt hun leven in Christus voorlopig niet echt tot bloei. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Dit is geen doemspreek, dit is een preek. Halleluja, in Jezus' naam, om ons voor te bereiden. Halleluja, op die opwarming die komt, Heer. Wanneer u komt, Heer, laat mijn gebouw van edelstenen in geloof. Halleluja, achterblijven. Laat de mensen die jij hebt aangeraakt met het woord van God, dat zijn de mensen die naast je gaan staan. Op die dag. Halleluja. Ik probeer dat mij altijd voor te stellen voor de troon van de Heer en zeg van, Jezus, kijk eens, dit is, ik gebruik het als voorbeeld, Emmanuel. Ik heb ooit de Bijbelstudie gegeven, zie waar. Halleluja, het was ooit het zaadje. Prijs de Heer en is uitgegroeid. Amen. En Emmanuel. Kijk wie je achter Emmanuel staat. Daar heb je Rebecca. En dan heb je Lea. Prijs de naam van Jezus. Je hebt Laura. Prijs de naam van Jezus. Je hebt Jasmin. En iedereen is natuurlijk verantwoordelijk voor een bepaald deel om te groeien. Hè? Maar ik wil dat je visueel voorstelt. Want soms denk je van, maar wat ben ik bezig? Dat maakt allemaal niks uit. Ik geef maar Bijbelstudie. Ik zegen mensen. Ik bid voor mensen, maar ik zie geen vruchten. Verder kijken. Amen. Elk woord dat je spreekt in de naam van Jezus onder leiding van de Heilige Geest keert niet terug zonder zijn effect te hebben. Amen. Het brood dat ik op het water gooi, amen, zal ik terugvinden, zegt de psalmist. Ten gepaste tijden. Zie ik het in mijn leven? Ik weet het niet. Maar ik zal het zien op de dag dat hij terugkomt. Halleluja. En misschien, ik hoop dat ik ga verschieten, dat ik achter mij kijk en zeg, wow! Al de mensen die via allemaal tot de Heer zijn gekomen en het is begonnen met ergens één. Amen, daar wil ik, halleluja, dat wil ik zien, dat wil ik voor ogen houden. Ik wil niet het negatieve zien, ik wil niet de fouten die ik maak en de slechte dingen die ik misschien zeg of doe, vergeef me Heer. Maar laten we vooral kijken naar de woorden van de Geest die we zaaien. Over de akker van Gods veld. Halleluja. Heren, laat deze kerk geen lege kerk worden, Heer, zoals we zien in België en in Vlaanderen, Heren. Heren, laat hier een opschudding die gebeurd is, Heren, plaatsmaken, Heer, voor een opwekking. Laat hetgeen dat losgemaakt is, Heren, van het fundament, Heren Jezus. Halleluja. Opnieuw, Vader, in nieuwigheid, Heren. Niet in dode religie, Heren. Maar in relatie opnieuw worden opgebouwd. Laat degenen die zijn gevallen, Heren, halleluja, terug tot inkeer komen, want u bent de God van de tweede kans. En de derde, en de vierde, en de vijfde, en de zesde, en de zevende. U bent de God, Heer Jezus. En zolang dat de nacht nog niet is gekomen, is het licht. En blijven uitkijken en voorbereiden op uw komst, Heren. In de naam van Jezus. Halleluja, halleluja. Ik zou graag nog dit lied zingen. Ik zeg het, is, de kerk moet zich opmaken om een persoonlijke relatie te hebben. Een persoonlijke relatie met hun redder. En ik kan voor je bidden en andere mensen kunnen voor je bidden. Halleluja, maar uiteindelijk is het jezelf die moet zeggen, here I am, Jesus. Halleluja. Thank you, Jesus. Here I am, down on my knees, again surrendering all, surrendering all.
find me here, Lord, as you draw me near. I'm desperate for you. Here I am, and here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all. Find me here, Lord, as you draw me near, desperate for you. I surrender.